Geliefde gemeente, ik lees u nog eens voor uit Lucas 7, het 50ste vers. Lucas 7, vers 50, daar staat geschreven: maar hij zeide tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Tot zover. We hadden hierboven geschreven, Jezus de zaligmaker, en letten nu op zondares en heilige. Verleden week hebben we dit verhaal ook horen lezen, maar wij zijn toen blijven steken zo bij vers 38. Een korte samenvatting. Jezus is genodigd door een fariseer. In die tijd gebeurde zoiets nog. Later werd de haat zo groot dat hij op geen maaltijd meer genodigd werd. De bedoeling van de fariseer is niet: hoe krijg ik een antwoord op de vraag van mijn hart? Is hij de profeet, de gezalfde, de Messias? Of verwachten we een ander? De vraag die hen bezighoudt is meer: ik heb gelijk en dat wil ik graag bevestigd zien, zodat ik kan zeggen: ik heb hem ontmoet, ik heb hem in mijn huis gehad en zo is het gegaan hoor. Het is geen profeet, helemaal niet. Het is een eigen gemaakte rabbi. Maar Jezus is toch gegaan. De fariseer hoeft later niet te zeggen: ja, voor ons had je niks. Voor ons had je geen boodschap. Ons heb je de weg niet gewezen. Dat zou hij niet kunnen zeggen. Jezus gaat erin. En dat is een wonder. Dat is genade. Maar opeens wil de Heilige Geest ons bepalen bij een vrouw. En ziet, dat staat er niet bij, bij het eerste vers, een fariseer. Die zijn er zat. Maar een vrouw. De Heilige Geest wilde ons hier schetsen: kijk nou goed uit, let op. En ziet, een vrouw die in de stad een zondares was. Dat wil hier niet zeggen dat deze vrouw op dat moment, in die tijd, in de stad een losbandig leven leidde. Maar dat wil zeggen, zo'n leven had ze geleid. Maar in de stad blijf je. Oh, die snol, die hoer, die dit, die dat. Zo gaat het in het leven. Zo gaat het nou nog. Je hebt de naam en die blijf je houden. En daarom staat er in het oorspronkelijke zo eigenaardig: niet een vrouw in de stad, kom maar, welke zondares was. Nee, een vrouw welke in de stad een zondares was. Er staat niet bij hoe de hemel erover dacht, hoe God erover dacht. Maar hier wordt ons even gezegd hoe de mensen erover denken. En die vrouw, die heeft gehoord dat de Heer Jezus daar was en die is gekomen in dat huis. Een geloof door de liefde werkende. We hebben gehoord wat dat betekende, die liefde. Dat hartelijke verbonden zijn, die erkentenis. Misschien speelt ook dit wel mee. Dat over het algemeen de deuren voor haar gesloten zijn. En dat de mensen niet direct blij zijn als ze haar zien komen. En ze niet uitnodigen om eens een keer te komen praten. Of te horen. Nee. Aan alle kanten zou je zeggen: ja, dat is er weinig perspectief voor deze vrouw. Maar de liefde, De liefde die dringt naar die middelaar. Die ene man die anders is dan alle anderen. Die Rabbi van Nazareth. Voor haar de profeet. We hebben gehoord wat ze gedaan had. Ze heeft zijn voeten. Het is niet geprogrammeerd. Maar ze begon opeens te huilen. Toen ze de voeten zag van hem. Die gekomen is om vrede te boodschappen. Die het goede boodschappen voor Jeruzalem. En dan barst ze in tranen uit. En die vallen op zijn voeten. En dan denkt ze tegelijk, oh, die tranen van mij. En ze maakt een ongebruikelijk gebaar. Het haar van haar hoofd los. En ze droogt zijn voeten af. En ze kust zijn voeten. En dan haalt ze de mirreolie of mirrezalf tevoorschijn. En ze zalft zijn voeten. Als een liefdeblijk. Als een liefdebetoning aan deze middelaar. Nou, ik kan natuurlijk alles niet herhalen. Daar gaan we nu vervolgen. Alleen dit moet ik nog zeggen. Je kunt niet zeggen uit dit verhaal dat deze vrouw, dat die in het huis van de fariseeën tot het geloof gekomen is. Nee, uit alles blijkt, er is wat gebeurd. Hoe dat is, dat staat ons niet beschreven. Het zou kunnen zijn dat ze behoorde bij degene waarvan geschreven stond, hebben we gehoord, van de hoeren en de tollenaars en de zondaars, die naar Johannes de Doper hoorden. En die belijdenis deden van hun zonden en die gedoopt werden in de Jordaan. En waar Johannes zijn troostwoord aan gesproken had en zijn belofte, die na mij komt, is voor mij geworden. Ik doop u wel met water, maar hij zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Het kan ook zijn dat het wat later geweest is. En als ze de verkondiging van de boodschap door de Heer Jezus heeft gehoord. En dat die diep in haar hart is ingedrongen door de kracht van de Heilige Geest. En dat ze die boodschap heeft gehoord. En dat dat de ommekeer is geweest in haar leven. Maar zo mogen we het ons ongeveer voorstellen. Maar nu gaan we dan echt verder. De fariseeën. Die ziet dat gebeuren. Niet dat Jezus zich met die vrouw bemoeit. Daar heb ik ook trouwens iets van gezegd. Terwijl ik dit zeg, schiet het me weer in de gedachten. Niet dat de Heer Jezus zich nog met die vrouw bemoeit voor het oog. Hij blijft rustig aan die tafel liggen. Met zijn voeten achterwaarts. Maar de fariseer ziet juist dat hij niets doet. En dat ergert hem. Dat ergert hem bovenmate. Of ergeren. De oplossing wordt hem in de schoot geworpen. Hij hoeft geen ingewikkelde verhalen te gaan vertellen tegen de Heer Jezus om hem te testen. Om hem een valstrik te zetten. Om tot de conclusie te komen, hij is geen profeet. Nee, het hoeft helemaal niet. Hij ziet het toch gelijk. Als Jezus werkelijk een profeet was, die voor zegt, voor ziet, dan zou hij dat mens een schop geven. Zou zeggen, blijf met je tengels van mijn voeten af, met je vuile bezoedelde handen, blijf eraf. Hij komt al gauw tot de conclusie. Hij zegt bij zichzelf. Hoe het zeggen wij een hoop bij onszelf. Niet in de tegenwoordigheid van God, maar bij onszelf. Deze, er zit iets verachtelijks in. Deze, als dat nou echt een profeet zou zijn, dan zou die wel weten wat dat voor een vrouw is. Wat voor soort dat hem aanraakt. Dat is een zonderes. Dat moet een profeet weten. Een profeet die kijkt overal dwars doorheen. Een profeet met zijn diepe, sterke ogen. waar je al benauwd van zou moeten worden als die naar je kijkt. Deze laat het gewoon toe. En dan nog al liefst een zondares. Hij zou zijn hoofd omdraaien als hij ze op straat tegenkwam. Ja. Je voelt ergens bij die fariseer een opluchting. Een mens kan net doen of hij iets erg vindt, maar dat het toch een opluchting is. Nou weet ik genoeg. Dat hij het zo erg vindt, dat is maar quasi. Dat is maar, ja, een eigen gerechtigheid, een eigen gemaakte heiligheid. Daar hoef je niet zo zwaar op te zien hoor. Die heiligheid van ons. Dat is maar alsof. De hoofdzaak is voor hem. Zie je wel? Ik heb het wel gezegd. Ik heb het wel gedacht. Hij is geen profeet. Anders zou je zo'n zondares niet aanraken. Zo'n door de wet gevloekte. Zo'n door de mensen gemedene. Nee, die zou je niet aanraken. Maar nu. En Jezus antwoordende zijde. Tja. Hij zeide tot hem. Dat is echt die taal van de Bijbel. Wij vinden een hoop dingen een beetje overbodig. Dan zeg je, kan dat nou niet een beetje gewoner? En Jezus zei, of iets dergelijks. Toch, de laatste tijd heb ik me daar op dat terrein een klein beetje verdiept, hè. Ook in verband met andere dingen, maar daar moet je voorzichtig mee wezen. Je hebt tegenwoordig een Bijbel in de omgangstaal. Dat is eigenlijk heel erg. Want de Bijbel is geen omgangstaal. Is nooit geweest. Als de Bijbel omgangstaal is, dan is het geen Bijbel meer. Dan is de Bijbel niet dat gans andere. Dat goddelijke. Waar wij geen raad mee weten. Waar wij van zeggen, snap je dat nou? Wat zijn dat nou voor woorden? Tuurlijk, een dienaar is geroepen om te trachten het weer te geven. Hè? Ik wil het niet dwepen. Maar kijk uit met de Bijbel. Want zodra de Bijbel past, is het de Bijbel niet meer. De Bijbel is ook nooit, kwam ik achter, in de omgangstaal geschreven, ook het Grieks niet. Het was niet in de gewone omgangstaal. In het Hebreeuws niet, in het Aramees niet. Niet de gewone omgangstaal. De Bijbel is van begin af aan anders geweest. Heel anders. En ja, dat wil niet zeggen dat iedere vertaling verkeerd is. Wij hebben ook een vertaling. Maar die mensen hebben het wel iets van aangevoeld. Want toen die mensen leefden, was dit ook de omgangstaal niet. Zij hebben wel de taal beïnvloed, maar het was niet echt de omgangstaal, de Bijbel. En dan is het verschrikkelijk, dat voorbeeld dat ik las, bijvoorbeeld, wij lezen, wees gegroet, Maria. Gij begenadigd onder de vrouwen. En je zegt dan, dag Maria. Is dat het? Ja, soms moet je weer eens een klein beetje je daarop richten. Dat je zegt, ja. Ja. Het lijkt allemaal heel aardig. Wij kunnen wel doen. En we mogen ook het beste zoeken. De beste weergave. Maar kijk uit. Want de Bijbel is van God gegeven. Bij deze taal komen we om uit te rusten van onze omgangstaal.
Zo zou je het beter kunnen zeggen.
Bij deze taal van de Bijbel komen we om iets te proeven van wat het verstand te boven gaat. Ons verstand te boven gaat. En Jezus antwoordende zeide. Ja. Geeft Jezus dan antwoord? Hij vraagt toch niks?
Nee, maar Jezus geeft wel antwoord.
Had op gevraagd of gezegd of wat dan ook. Hij geeft wel antwoord. Staat er niet voor niks. Als je zegt en Jezus zei, dat is minder. Jezus geeft antwoord op de diepste dingen die de mens beroeren. Dat hij niet wil luisteren is met twee. Maar Jezus geeft antwoord. Zijn boodschap staat in het teken van het antwoord. En met dat antwoord zegt hij, Simon, ik heb u wat te zeggen. Jezus doet net alsof hij niets merkt van die vrouw die daar staat. Hij richt het woord tot Simon. Simon wilde toch dat hij bij mijn huis kwam om te eten. En aan de maaltijd kan wel eens gepraat worden. Maar nu, daar heb je weer dat monumentale. Simon, ik heb u wat te zeggen. Het is wat. Dat is wat. Dat is niet hetzelfde als buurman. Was je vergeten de schuur dicht te doen? Stond te klapperen vannacht. De deur. Dat is niet hetzelfde. Jezus, de zaligmaker, de ruimtemaker, de van God gegevene, die kan spreken uit het bewustzijn van ik ben, ik zeg. Ik zeg het eigenlijk veel te veel. Wij zeggen het veel te veel. Ik zeg, ik zeg, ik zeg. Maar hij zegt het geen één keer te veel. Want hij zegt, ik zeg, want hij spreekt met gezag. Ik zeg u voorwaar, tenzij iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk God niet zien. Daar hoef je geen vraagteken achter te zetten. Ik zeg u, tenzij gij u verandert en wordt gelijk een kinderke, je kunt het koninkrijk God niet zien. Ik zeg u, het zal de landen van Sodom en Gomorra, Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan u lieden. Er is dat goddelijk mandaat, die goddelijke kracht. Dat niet, zoals wij, Simon, maar zou het nou ook niet van de andere kant bekijken of Simon. Nee, ik zeg u, ik heb u wat te zeggen. Dat is de kerk. Ja, het is nog kerk ook, ja. Fariseer is een belangrijk onderdeel van de kerk. Naar een God gewijde. Toegewijde. Wij zitten ook in de kerk. En in de kerk zegt God de Heere, de Heer Jezus, tegen mij, ook wel buiten de kerk, in huis, of op de straat, Ik heb u wat te zeggen. Ja. Dat is belangrijk hoor. Kinderen, kijk eens, het is natuurlijk belangrijk dat je wat leert, hè. En dat je op school je best doet. Daar kun je nog wat aan hebben. En als de meester zegt, ik zeg, jongens, meisjes, dan moet je daar naar luisteren, als het goed is. Maar ja, toch is het betrekkelijk. Het is ergens betrekkelijk. Weet je wanneer hij daarachter komt? Als er opeens wat gebeurt. Hé, de meester is er niet. Heb je het gehoord? Gisteren een ongeluk gehad, hij is dood. Hij is dood geweest. Nou hoor je nooit meer hoor je hem zeggen. Ik zeg! Of jij zelf. Je komt niet meer op school. Je wordt ziek. Heel ziek. Je kan niet meer beter worden. Je sterft. Wat denk je nou? Ik wou dat de meester nog maar eens kwam en dat hij zou zeggen, ik zeg. Zo is het. Of zo is het. Dat denk je niet meer. Was dat dan waardeloos wat die meester zegt? Over wiskunde en over algebra en noem maar op. Wel nee, dat was niet waardeloos. Dat had een zekere betekenis. Waar als je tijd van leven had gehad, dan zou je er wat aan gehad hebben. Maar het is toch betrekkelijk. Het is voor een klein poosje. Maar als Jezus wat gaat zeggen, dan is dat altijd van betekenis. Van een eeuwige betekenis. Zelfs als je al lang dood zou zijn. Want Jezus is de levende. De waarheid. Daarom. Als de Heer Jezus tot ons spreekt in de kerk. Of mij een por geeft. Dat je hier of daarop moet letten. Of dat je het niet zus of zo. Ja, dan moet je wel bedenken dat het Jezus is die het zegt. Ik heb u wat te zeggen. Ach. En alles wat hij zegt is zo waardevol, is zo vol van betekenis voor oude mensen en jonge mensen en kinderen. Nou, Simon denkt, wat komt er nou? Als hij diep in zijn hart kijkt, zie je hem een klein beetje. Opletten, opletten. Wat zou hij willen? Jezus zei, een zeker schuld. Hij had twee schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen en de andere 50. Ze hadden niet om te betalen. En toen ze bij hem kwamen, toen schold hij ze hun schuld kwijt. Allebei. Wie van deze zal hem het meest lief hebben? Gewoon tafereeltje, hè? Eigenlijk gaat het hier over iemand die geld geleend heeft. Iemand heeft geld geleend. Bij een meneer. Twee mensen hebben geld geleend bij een meneer. Gekregen. Maar ze moeten het wel teruggeven. Misschien heeft de een het gedaan omdat hij denkt, nou sla ik mijn slag, ik ga een zaakje beginnen. En daar moest hij een hoop hebben, 500 penningen. Nou is dat voor ons is dat niet zoveel natuurlijk. Een penning is meen ik ongeveer 40 cent, daar kon je een dag goed van leven. Maar in die tijd, daar is sprake van twee penningske en een penningske en drie penningen, was dat heel wat. Want, nou ja, van 500 penningen kon je 2 jaar wel leven. Zo'n beetje, als het moest. Heel wat. Misschien heb je een zaak willen kopen. Ik dacht, ja, hoe kom ik nou aan geld? Want ik moet toch hebben, ik moet een winkel hebben, ik moet dit hebben, ik moet dat hebben. Die andere man, die was maar 50 penningen schuld. Nou ja, misschien heeft die, zij zeggen, Je hebt tegenwoordig krediet bij de Postbank of een andere bank. Kortlopend krediet of langlopend, hoe heet dat allemaal? Als je een auto wil kopen of een wasmachine en je hebt het geld op dat moment niet, dan zegt de bank, oh, kom maar. Jij moet wel uitkijken met de bank. Elke keer als je een girobiljet krijgt, zit er zo'n papiertje in voor de reclame. Leen maar geld, leen maar geld. Als je het allemaal op gaat tellen, moet je een hoop betalen. Nou ja, je voelt wel aan, 550. Maar, als de afgesproken tijd daar is, dat het teruggebracht moet worden, dan hebben ze het niet. Die man van 500 heeft er niet mee gezeten. Hij is, oh, je ziet hem in je gedachten binnenkomen, pet in zijn hand. Je kunt aan zijn gezicht al zien op een kilometer afstand dat het niet goed zit. Misschien is hij nog wel armer geworden. Hij had 500 gulden nodig en nou heeft hij de 1000 schuld. Wie weet. Hij denkt bij zichzelf, hoe kan dat nou ooit goed komen? Dat kan niet meer goed komen. Daar kom ik nooit onderuit. Die schuld, daar kom ik nooit. Ik blijf mijn leven lang werken voor de schuld. Als ik het ooit betaald krijg. Die andere van 50, die loopt er niet zo somber bij. Ik denk, ja, als ik nou een beetje pech had, maar als ik nou volgende week en die week erop heb ik nog een klusje en ik kan een karweitje doen, ik kan een uurtje overwerken. Komt wel goed, is niet zo leuk hoor. Maar die meneer die zal toch ook het vel niet over mijn neus halen? Nee, dat geloof ik niet. 50. Ze komen allebei binnen. En zo kwamen jullie het geld brengen. Nee meneer, zegt hij, van 500. Nee meneer, ze zegt, het spijt me verschrikkelijk, maar ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik had gedacht wat te beginnen voor mezelf, maar het is mislukt. Oh, heb je helemaal niets? Nee, ik heb niets. Ik heb eigenlijk nog meer schuld dan dat ik moet betalen. Aan u. En u, meneer? Nou, het zat mij niet zo. Ik had eigenlijk gedacht dat ik nog een paar keer over kon werken en zo. Een klusje doen, maar dat is nou niet geweest. Maar binnen een maand, dan hebt u het hoor, denk ik. 50 penningen. Nou, mannen, weet je wat? Ik wou het jullie kwijtschelden. Je hoeft het niet meer terug te geven. Nou, die man van 500 penningen, die kijkt zijn ogen uit. En ik zou die het menen of zou die me voor de gek houden? Zou die meneer echt mij die 500... Maar als hij ziet aan zijn gezicht dat hij het meent, dan springt hij een gat in de lucht en hij loopt naar die meneer, hij schudt hem zijn hand. Meneer, wat zal ik u voor u doen? Ja, hij kan niks doen, hij heeft niks. Ja, niet een bloemetje of zo. Och meneer, hoe kan ik dat ooit goed maken? Stil maar jongen, zegt hij, het is goed hoor. We praten nergens meer over. Ik zal even de boekhouder een streep erdoor laten geven. Niet te betalen. Die van 50 die zegt, nou meneer, vriendelijk bedankt hoor. Ja, ik had het wel terug kunnen betalen binnenkort, maar ik vind het toch leuk. Ik vind het toch een leuk gebaar van u. Misschien dat ik in de toekomst wel eens wat voor u kan doen. Ja, het is natuurlijk een verhaal, een gelijkenis. Maar het is een gelijkenis uit de praktijk van het leven. Zoiets gebeurt gewoon. Eigenlijk zou je moeten zeggen, zoiets is altijd al gebeurd. Wij hebben gezondigd tegen God. Maar God die was zo goed, die zegt, ja, weet je wat? Ik geef je dit, ik geef je dat. Ik geef je zus, ik geef je zo. Eten, drinken, een huis, een dak, gezondheid. Noem maar op. Maar het is van mij. Het is voor mij. Je moet er geen potje van maken. En dan moest je kijken. Wat hebben we er nou mee gedaan? Wat hebben we nou met Gods goede gaven gedaan in het paradijs en daarna? Onvoorstelbaar. Tenminste, als je het gelooft, die vrouw die geloofde dat, die had alles kapot gemaakt, haar hele leven. De vader en de moeder had ze kapot gemaakt, de familie had ze kapot gemaakt en ze had haar eigen lichaam misschien kapot gemaakt en dat van anderen en noem maar op. Er was een moment gekomen in haar opstandige en dwarse leven. Een moment gekomen dat ze door het woord van God getroffen was. Toen zag ze, kan nooit meer goed maken. Kan niet meer. Al zou ik mijn hele leven werken, dan kan ik er nog niet mee terecht. Het is nog niet betaald. Kan niet meer. Ik geloofde het. Dat het zoveel was. Dat het zo erg was. Maar ja, er zijn ook een hoop mensen die zeggen, wat doe ik dan? Wat heb je tegen me te zeggen? Ik ben me niks bewust hoor. Zo dacht die fariseer ook. Natuurlijk, als je zegt, ja, maar jij zal toch ook wel eens wat verkeerd gedaan hebben. Dan zegt hij, ja, dat is logisch. Ieder mens heeft wel eens wat verkeerd gedaan. Maar ik ben toch blij dat ik niet ben zoals hij en zoals zij en zoals die en die. Weet je het van die fariseeën? Ik dank u, o God, dat ik niet ben zoals al die andere mensen. Die rovers, die moorders, die dieven, die hoereerders. Of zoals die tollenaar. Ik geef tiende van alles. Ik vast 2 keer per week. Maar die man had niet veel schuld, tuurlijk. Hij zegt, ik ben ook een zondaar hoor. Ja, ik ben ook een zondaar tegen zijn collega. Ik heb het ook altijd niet voor het opscheppen en ik ook dit en dat. Maar in werkelijkheid, een schuld waar je niet overheen kunt kijken, dat heeft hij niet. Hij kan nog in orde maken, makkelijk. Ja, het is een gelijkenis, het gaat niet in alles op. Het gaat om de hoofdlijn. Maar nou zegt Jezus, Simon, wie denk jij nou dat die meneer die dat kwijtgescholden heeft, het meest zal liefhebben? Simon is uiterst behoedzaam. Simon denkt misschien, daar zit meer achter. Meer. Maar wat? Het is toch simpel. Het is toch geen moeilijk raadsel. Het is toch geen moeilijke opgave. Ja. Zo lijkt het vaak. Als je de Bijbel leest ook. Dat je denkt. Dat kan ik zo begrijpen. Ja, maar kijk uit, want er zit misschien wat achter. Er zit meer in dan je denkt vaak. Simon, omdat het allemaal zo eenvoudig is, denkt hij bij zijn eigen, er zit wat achter. Daarom zegt hij niet spontaan, nou meester, natuurlijk, die meest kwijt, die geruïneerd was, hè, die nooit meer wat kon beginnen, die eventueel als slaaf verkocht had kunnen worden, aan de pijnigers overgeleverd, omdat hij niet had om te betalen. Die zal wel het meest blij zijn, dankbaar zijn, liefhebben. Maar dat zegt hij niet. Hij is behoedzaam. Hij zegt, ik acht. Oh. Ik acht, ja. Nou ja, joh, zeg het maar. Ik acht dat hij het is die hij het meest kwijtgescholden heeft. Het klinkt een beetje afstandelijk, een beetje voorzichtig. Een beetje wat je zou zeggen, ja man, zeg nou gelijk wat ik stap. Ik acht dat hij het is die het meest kwijtgescholden heeft. En Jezus zegt: gij hebt recht geantwoord, geoordeeld. Is dat er een oordeel? Ja, het is een oordeel. Ergens is het een oordeel over deze zaak. Een oordeel? Ja. God is ook rechter. En aan de Heer Jezus is macht gegeven om het oordeel te houden. Aan het einde van de dagen. Nou zegt hij tegen deze man: je hebt recht geoordeeld. Ja, zo dom is hij nog niet. Zo dom zijn wij nog niet. We kunnen het aardig. Al gaat het met enige behoedzaamheid en bedachtzaamheid, al vermoeden we ergens. Wat zit er achter? Er zit wat achter. Toch? We kunnen het aardig zeggen. Het is toch eenvoudig? Toch logisch? En hij, opeens verandert het tafereel. En hij, zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon: ziet gij deze vrouw? Wat heeft dat er nou mee te maken? Hè? Ja, dat zeggen wij altijd, hè? Wat heeft dat er nou mee te maken? Ik zeg het misschien niet, of ik zeg het wel, of ik dit, maar het zit in ons, geliefde gemeente. Het zit zo diep in ons. Waarom? Wel, om woord en werkelijkheid uit elkaar te trekken. Woord en werkelijkheid. Wat betekent dat? Woord en werkelijkheid uit elkaar te trekken. Nou, je zit bijvoorbeeld diepzinnig over eten te praten. Hè? Hoe lekker. Dat kunnen we trouwens ook goed. Dat is wel gezellig ook. Hè? Over eten praten. Waar hou jij van en waar hou jij van? Dit en dat. Dat is lekker, joh. Maar, er zit niks op het bord. De tafel is leeg. Woord, het woordje eten, is nog wat anders dan de werkelijkheid. Dan een bord met hutspot of weet ik wat, of met spinazie en aardappeltjes en jus en vlees voor je neus te hebben. Want je kunt er wel mooi over praten natuurlijk. Maar daarmee is het bord nog leeg. En dat is nou onze kwaal. En dan grijpt dat woord van God vaak ons beet en zegt: luister. En hij zich omkerende naar de vrouw. Het ging toch over schuldenaars? Twee, ja. Hij zeide, terwijl hij zich omkeert naar de vrouw, tegen Simon: ziet gij deze vrouw? Natuurlijk, je hebt Simon al lang gezien. Voor de Heere Jezus, ze zag, dat denkt hij tenminste. En toen hij per ongeluk naar de deuropening keek, toen denkt hij: hé, daar heb, komt die doen? Komt hij niet doen? Dacht hij al. Ja, maar daarmee heb je nog niet die vrouw gezien. Misschien heeft hij gedacht: nou, toch een knap mens. Ze krijgen wel keurig aangekleed, ja. Maar het blijft slecht. Blijft dit, blijft dat. Ziet gij deze vrouw? Ja. Ja, kijk, je kunt natuurlijk zeggen. Ik zie. Die tut. Ik zie dat eigenwijze mormel. Ik zie dit, ik zie dat. Maar zie je nou ook die vrouw? En dan niet zoals die mannen die eens een vrouw grepen in overspel gegrepen. Eerst hadden ze er ogen uit staan te kijken natuurlijk. Zo gaat dat in het leven, dat is de werkelijkheid hoor. De ogen uit staan te kijken naar dat tafereeltje. En toen waren ze opeens als vrome mannen er naartoe gerend en hadden ze gegrepen. Op de daad gegrepen. Maar het was niet voor niks dat ze allemaal wegslopen toen Jezus zei, wie van u zonde deze zonde is. Want ze hadden met hun blikken, hadden ze er eigen al zo opgewonden, alsof ze er zelf mee bezig waren met die vrouw. Dat bedoelt Jezus niet. Jezus bedoelt, Simon, zie jij die vrouw, dat mens, niet vrachtelijk, die mens, die Eva, zie je die? Heb je ze wel eens gezien zo? Pijnlijk, hè? Pijnlijk. Zeg, zie je deze vrouw? Of zie je een product van je omgeving? Of zie je iemand aan de zelfkant van het leven? Of iemand zus en zo? Zie je er nou ook nog in? Zie je nou, laten we het voorzichtiger zeggen. Zie je ooit wel eens in een flits? Ach, jij bent vrouw. Jij bent man. Jij bent dochter. Jij bent zoon. Jij hebt het leven van God gekregen. En de adem. En de ogen in je hoofd. En je oren en je hart. Jij bent een mens. Met een ziel. Die op weg is. Die goed en naar Gods beeld geschapen is. Zien wij meestal niet. Wij zien meestal de buitenkant. En daar hebben we onze bezwaren over. Terecht vaak. Maar nou komt de vraag, Simon, zie jij deze vrouw? Of zie jij daar alleen naar die slet? Of die leugenares? Wat zie jij nou? Een vrouw. Met haar bijzondere. Ik weet wel, dat wordt allemaal in deze tijd. Misschien door velen. Als burgerlijk terzijde geschoven. Was er maar wat meer burgerlijkheid. Een vrouw. Echte vrouw. Wat er zit meer in? Ik zei, het is een mens, een Eva. Maar zie je nou ook iets vrouwelijks hierin? Daar stromen de tranen. Ik weet wel, men zegt als een vrouw door alles heen breekt, dan wordt het erger als met een man. Denk aan de oorlog. De gemeenste kambeulen waren vrouwen. Maar aan de andere kant heeft God bijzondere gaven gegeven aan de vrouw. Bijzondere gaven. Ze weten de kinderen vaak beter aan te pakken dan de vaders. En de vaders, ja. Tactiek, gevoel. Zag je daar nou die vrouw? Simon, toen de tranen over de wangen liepen. En toen ze in dat puur vrouwelijke, die tranen vielen op mijn ongewassen voeten, maar dat ze die met haar haar afdroog. En dat ze me kuste, die voeten. Zag je daarin niet iets van wat God nou in de beginne heeft bedoeld? Niet de zonde, niet de ongerechtigheid, niet de hardigheid, maar de liefde. De liefde. Het zichzelf wegcijferende en toch zichzelf schenkende. Zo, dat gevoel, dat impulsieve van, vrouwtje, laat je haar zitten, maar opeens maakt ze het los. Ze denkt, oh, mijn tranen, veeg ze af. Ziet ge deze vrouw? Ja, het is ver gekomen met de vrouwen. Maar wat heeft God genade, Gods genade, zich toch heerlijk geopenbaard. Ook in vrouwen. In vrouwenleven. Dat er weer iets tevoorschijn kwam van dat oorspronkelijke. Wat God gedaan heeft. Wat God wil. Ja, ik moet tegen mezelf ook zeggen. God zal het tegen ons zeggen, we gaan nu naar huis. Ik kom nog niet eruit vandaag, maar dan gaan we volgende week nog maar een keertje verder. Dat moet u niet verdrieten. Maar je hebt ook zo vaak, hè, dat je uit je slof schiet. Nou ja, ik wel, dat je opeens ziet. Zegt hij in machteloze woede. Ergernis. En dat je de ander wil treffen. En dan kun je zeggen, ja, maar het is geen wonder. En dat opeens de vraag komt, zie je deze vrouw, die jongen, dat meisje? Zie je de mens? Het hoeft kwaad niet goed te noemen, maar het is een mens. Eenmaal naar Gods beeld geschapen. Ja, zo wordt de mens weer teruggedrongen. Wij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Mag ik kwaad wel bestraffen? Wat is daarna hoe? Daar is die vrouw van ondersteboven gegaan, dat er één is geweest. Eén, in heel de lange leven. Die nou haar met liefde heeft ingesloten. Dat is het middel geweest. Ach, dat wij dan alle de stem van de Heer Jezus mogen horen. We kunnen het niet waar maken. Maar hij wil toch dat woord werkelijkheid is. Al zijn het maar de eerste symptomen. Want wij blijven hier op aarde. Naar de apostel zegt het beeld van de aardse dragen. Maar dat we door ons leven heen schieten en flitsen. Elke keer weer. Want hij heeft zichzelf ontledigd, Jezus Christus, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende. Heeft zijn voeten willen laten doornagelen en zijn handen en zijn zijden. Om te betalen. Om die schuld, die 500 penningen. Om die te betalen. En die 50 en noem ze allemaal maar op. Merk hoe ernstig dat het eigenlijk is in het huis hier. En in de kerk. Dat zo ernstig is dat je kunt zeggen, ja, hier vallen. Hier worden lijnen getrokken. Oh, enorm. Die diep in het leven in zullen snijden. Nogmaals, ziet u deze vrouw, Simon. En ik zou erbij willen zeggen, ziet u deze zaligmaker. Die zichzelf openbaart als de zaligmaker. Ziet u hem door het geloof. Want u dan die gelooft, is hij dierbaar. Amen.